Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 31, vers 1 en vers 4. Psalm 31, het eerste vers. Op u betrouw ik, Heere der Heren, op uw gelijke betaamd. Ai, laat me nooit beschaamd van uw troon terugkeren. En ook het vierde vers. Ik beveel mijn geest in uw handen. Psalm 31, vers 1 en vers 4. God de Heere regeert, beeft gij volken eert zijn hoogbestel, die bij Israël tussen cherubs woont en zijn grootheid toont, dat zich de aarde bewegen. Hij is Israëls zegen. Dat is Psalm 99, het eerste vers, maar het gaat over de aarde die bewogen wordt en daar gaat het straks in de preek onder andere ook over. Na de geloofbelijdenis dus, Psalm 99, vers 1. En doe mij belijdenis vanavond met zondag 16 van de Heidelberger Catechismus. Dat is wel een beetje een lange zondag, maar wel een hele rijke zondag. Zondag 16. En daar luidt de eerste vraag en het eerste antwoord. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? En het antwoord is daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God op geen andere manier voor onze zonde betaald kon worden dan door de dood van de Zoon van God. Volgende vraag, waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden. En een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren. Maar dat we onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Waarom volgt daar neergedaald ter hel? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd ben en mij ganselijk vertroosten dat mijn Heere Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in het bijzonder aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Amen. Schriftlezing gemeente vindt u in Matthäus 27 vanaf vers 38. En we lezen door tot en met vers 56. Evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Daaruit hebben we de hele lijdensgeschiedenis gehoord en willen we ook vanavond bij stilstaan en dan de eerste paasdag hopen we te luisteren naar Matthäus 28. Maar nu Matthäus 27, vers 38 tot en met 56. En daar luidt het woord van de Heere God, het Lijdensevangelie, als volgt. Toen werden met hem twee misdadigers gekruisigd. Eén aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de voorbijgangers lasterden hem, schuddend hun hoofd. En ze zeiden, u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Als u de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters. samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën. En ze zeiden, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu verlossen als hij hem welgezind is. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommigen van hen die daar stonden zeiden toen ze dit hoorden, hij roept Elia. Meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en hij gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden, houd op, laten we zien of Elia komt om hem te verlossen. Jezus riep nogmaals, met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En toen de hoofdman over 100 en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden ze zeer bevreesd en zeiden werkelijk, dit was Gods zoon. En er waren daar veel vrouwen die uit de verte toekeken. Ze waren Jezus gevolgd van Galilea om hem te dienen. Onder hen was Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder van de zonen van Zebedeus. Hier eindigt, gemeente, onze schriftlezing. De tekst voor de prediking is eigenlijk dit hele gedeelte. Maar gemeente, ik haal daar toch twee zinnetjes uit. En wel aan het begin van vers 43, waar we deze woorden lezen. Hij heeft op God vertrouwd. En ook een paar woorden uit vers 51. Waar we aan het einde van dat vers lezen. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Eigenlijk alles wat daartussen ligt is tekst voor de prediking. Gemeente, laten we dan nu het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we samen bidden. Heere grote God in de hemel, wij willen u hartelijk danken dat we hier bij elkaar mogen zijn om deze bijzondere vrijdagavond, ja, een gewone avond zomaar door de week, en toch de avond van de dag die wij Goede Vrijdag noemen. Omdat we daarop mogen denken. Aan dat goede werk, Heer Jezus, wat u gedaan hebt. En dat we stil mogen staan bij uw bittere lijden en sterven. En nou zullen veel mensen dat vreemd vinden. Die zeggen, ja, hoe kan dat nou? Iemand die aan een kruis hangt en daar sterft. En dat je dan zegt dat dat goed is. Maar heren, dat durven wij alleen te zeggen. Nou, dat kunnen wij alleen zeggen omdat u zegt dat dat goed is. En omdat u in uw woord ons laat horen dat het hierdoor is, door dit werk aan het kruis geschiet, dat zondaren met u verzoend worden. En dat u zelf verzoend bent. Want u, o Vader, was in Christus de wereld met uzelf verzoenend. hen de zonden hen niet toerekenende. Dat is het getuigenis wat uit mag gaan van de Goede Vrijdag, van de vloekheuvel Golgotha. En heren, als wij dan vandaag in deze dienst bij elkaar mogen zijn, dan bidden we, mogen we wegzinken in de verwondering. Mogen onze ogen opslaan naar Hem, uw lieve Zoon. En zien hoe Hij lijdt, maar ook zien hoe Hij dwars door lijden en dood heen de overwinning behaalt. Zodat allen die uit zichzelf geen weg meer naar u konden vinden, door u, Heere, opgezocht worden en door u zalig gemaakt worden. O Heere, mogen we vanavond voor de tijd en voor de eeuwigheid alles vinden in het werk van uw Zoon, in het bloed wat Hij gestort heeft, maar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt. Heere, mag dat vanavond voor ons allen gelden. En dat we zo mogen opzien naar het kruis. Ook wetende dat Hij niet aan het kruis gebleven is. Hij is gestorven, begraven. Maar Hij is ook opgestaan. En Hij leeft. En u zit, Heer Jezus, ook vanavond aan de rechterhand van uw Vader. Heere, mag het geloof doorbreken in onze harten. Mag zo, Heere, uw naam de eer krijgen. Ook deze avond, ook deze dienst. Dan danken we u dat we hier bij elkaar mogen zijn. We bidden u voor alle die vanavond hadden willen komen, maar er niet bij kunnen zijn. We bidden u voor allen die met ons verbonden zijn, ook door de middelen van de techniek, of die later ook deze dienst nog zullen beluisteren. Heere God, geef ook hen uw zegen. Heere, dan willen we u zo bidden. Op deze avond, zie op ons neer, in genade. Op ons als gemeente, op ons persoonlijk, maar ook op de heel deze wereld, Heere. En laat door de hand van de Heer Jezus uw werk voortgaan. Want als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. Dat wil zeggen dat als de Heer Jezus betaald heeft aan het kruis, dat er ook mensen zalig zullen worden. Dat die ook binnengehaald zullen worden door u. Door uzelf. Daar staat u zelf voor in, Heere. En wil zo krachtig werken met uw geest. Onder ons, maar ook in heel ons land. Onder ons volk en wereldwijd. O, we danken u voor het werk wat hij deed. Het is niet, er zijn geen woorden voor te vinden. Er zijn ook geen woorden voor te vinden om het vanavond uit te stallen. Maar maakt u het goed met uzelf. En dat bidden we dan om Jezus wil, om zijn kruisverdiensten alleen. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te gaan geven. Collecte is, diaconale collecte is bestemd voor de HGRB, als ik me goed herinner. We gaan zingen, Psalm 18. En nou heb ik daarvan opgegeven, vers 1 en vers 2. Maar ik denk dat we ook wel de voorzang kunnen zingen. Nou, dan zingen we ook de voorzang. Nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Dat mag wel op de Goede Vrijdag. En ik betrouw op God, hij is mijn schild in het strijden. En de tweede, ik riep tot de Heere in het midden dier ellenden. 18, de voorzang, vers 1 en vers 2. Gemeente, waar is God? Waar is God? Dat kan een vraag zijn die een mens kan verscheuren. Dat het lijkt alsof God er niet is. Alsof God zich niet bemoeit met deze wereld of met jou. Waar is God? Ja, dat is een vraag die mensen stellen als het gaat om het lijden in deze wereld. Mensen die te maken hebben met honger, armoede, oorlog. Ziet God dat wel? Doet God daar ook wat aan? En misschien kun je dat ook wel eens denken als je kijkt naar de ontwikkelingen in onze samenleving, gemeente. Een samenleving die zich steeds meer van God lijkt af te keren, steeds feller zich tegen God keert. Dan kan de vraag opkomen, waar is God? Zou God zich nog met ons bemoeien? Dan zou hij er nog wat aan doen. Kan zijn als je naar de kerk kijkt. De kerk in ons land. Allerlei verval, ontsporingen in leer en in leven. En je kunt je afvragen, waar is God in dit alles? En het kan ook zo zijn in jouw kleine leventje. Dat er zoveel over je heen komt, dat je zoveel meemaakt. Er zoveel dingen zijn, dat je God zomaar kwijt kunt zijn. En je voelt je misschien machteloos en misschien zelfs wel door God in de steek gelaten, want dat kan ook nog. En dan kan het ook misschien wel eens jouw vraag zijn of uw vraag zijn. Waar is God? Alsof hij zich met mijn omstandigheden niet bemoeit, alsof hij zich met mij niet bemoeit. Waar is God? Die vraag die kun je zelf stellen. Die kan de duivel je inwerpen. Om je te laten wanhopen aan de Here. En er zijn ook wel mensen die het zich echt oprecht afvragen. Die zeggen, ja, hoe kan dat nou? Al die ellende in de wereld. Waar is God dan? Mensen kunnen daar een excuus in vinden om God van het lijf te houden. Maar het kan ook echt een worsteling zijn. Gemeente, het is niet vreemd dat in deze gevallen wereld die vraag gesteld wordt. Waar is God? Want laten we eerlijk zijn vanavond. Wij hebben wel de Heere God in het paradijs buitenspel gezet. We hebben hem buiten ons leven gezet en het liefst hadden we hem ook nog buiten de wereld gezet en de wereld voor onszelf gehouden. Nou, allerlei ellende is het resultaat. Want daarom heeft God ons buiten het paradijs gezet. Wij leven in een wereld, ja, waarin we God kwijt zijn. De gemeenschap met God is gebroken. En gemeente, nou komen we vanavond op Golgotha. En als we die geschiedenis gelezen hebben van de lijdende Heer Jezus, dan zou ook die vraag zomaar in je op kunnen komen. Waar is God? Misschien is dat ook wel de vraag van Golgotha. Gemeente, ik denk zeker dat het een vraag geweest is die op de Heere Jezus afgekomen is. En dan niet als een theoretische vraag, maar als een aanvechting. In ieder geval kwam die vraag tot de Heere Jezus in de bijtende spot die hij daar, terwijl hij aan het kruis hangt, moet horen. Op allerlei manieren klinkt daar de bijtende spot, hè? En ik zou al die versen kunnen voorlezen, maar eigenlijk ligt op de bodem van al die spot deze vraag. Waar is jouw God nou? allerlei manieren. Komt hier eigenlijk de vraag van Psalm 42 naar boven. Waar is God op wie gij bouwde en aan wie gij uw zaak betrouwde? Die woorden uit die psalm gaan hier in vervulling, gemeente. Daar mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? Als iemand ooit die woorden heeft kunnen spreken, dan de Heer Jezus wel. Terwijl hij hing aan het kruis. De spotters durven het tegen de Heer Jezus te zeggen. En leest u maar even mee in vers 43. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu verlossen als hij hem welgezind is. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Woorden van intense spot die de Heer Jezus daar moet horen terwijl hij al in grote pijn is naar het lichaam. Woorden die hem door zijn ziel gesneden moeten hebben. En de spotters willen met die woorden natuurlijk eigenlijk zeggen, kijk, dat hij daar zo hangt aan dat vreselijke kruis. Dat bewijst wel dat er niks van waar is. En dat het absoluut niet klopt wat hij gezegd heeft. Als hij daar zo hangt, hè, dan bewijst dat toch dat hij niet Gods zoon is. Als hij Gods zoon zou zijn, ja, dan zou God hem toch helpen. Nou, je ziet het. God doet het niet, God helpt hem niet. En hij kan zich wel op God beroepen hebben en zelfs gezegd hebben dat God zijn vader is. Maar hier blijkt dat dat helemaal ongegrond was. Daar klopt helemaal niets van. God helpt hem niet. Dus hij is niet Gods zoon. Dat is de conclusie van de spotters. En gemeente, wat moet dat de Heer Jezus enorm veel pijn gedaan hebben? Want die spotters die vallen hem aan op wat voor de Heer Jezus het meest kostbare, het meest waardevolle is in zijn leven. Wat was dat dan? Nou, zijn verhouding tot God. Zijn relatie met God. Tot zijn vader. De duivel gebruikt hier de spotters om een wicht te drijven tussen Jezus en zijn vader. De duivel wil maar dat de Heer Jezus het vertrouwen op zijn God en vader opgeeft. Ja, als er één ding waar is van wat de spotters zeggen, dan is het wel dit. En daarin hebben ze een diepe waarheid te pakken, gemeente. Vers 43, hij heeft op God vertrouwd. De Heer Jezus heeft zijn hele leven lang precies dit gedaan, wat die spotters zeggen. Op God vertrouwd. In alle dingen. En zo heeft hij het eerste gebod gehouden. Niets anders tot zijn God gemaakt dan alleen de Heer. Op hem vertrouwd. En op niets anders. En ook hier. Ook op dit moment, ook als hij aan het kruis hangt, ook dan, gemeente, vertrouwt de Heer Jezus helemaal op God. Helemaal. Hij sterft met een gebed op zijn lippen. Hij vertrouwt op God. En daar begrijpen die spotters helemaal niets van. Want die spotters die daar onder het kruis staan, die vertrouwen er helemaal niks van. Die vertrouwen God niet. Die willen bewijzen zien. Kijk, alleen als Jezus van het kruis afkomt, ja dan zullen we je geloven. Als hij op een wonderlijke manier verlost wordt. Zo zeggen ze het zelf in vers 42. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en we zullen hem geloven. Als we het zien, dan geloven we het. Bewijzen, die moeten we hebben. En wel nu, op dit moment. En we zijn alleen tevreden met het bewijs als hij van het kruis afkomt. Zeer godsdienstige mensen, gemeente, daar aan de voet van het kruis. Overpriesters, fariseeën, schriftgeleerden, de oudsten. De hele synode staat er, zou je kunnen zeggen. En het is voor hen zonneklaar. God neemt het niet voor Jezus op. En gemeente, hebben ze daarin eigenlijk ook niet gelijk? Dat is toch eigenlijk ook zo? Laat God de Heer Jezus niet inderdaad in de steek? Is dat zelfs niet wat Matteüs ons wil vertellen? Is dat niet hoe hij deze lijdensgeschiedenis voor ons opgeschreven heeft? Het is heel sober, zoals Matteüs het voor ons opschrijft. Hè? Hij vertelt eigenlijk alleen maar de geschiedenis, heel eenvoudig, zonder opsmuk. Er staat nergens bij van en daarom hing de Heer Jezus aan het kruis en daarom heeft hij geleden en zo. Nee, dat staat er helemaal niet. Heel sobere geschiedenis. Ja, in elke zin klinkt wel het bittere en het pijnlijke van het lijden van de Heer Jezus door. En in elke zin klinkt, als je goed luistert, ook de verwondering door. De verwondering dat de Heer Jezus deze diepe weg wil gaan. Om God de eer te geven, om zondaren met God te verzoenen. En gemeente, mogen wij ons vanavond ook verwonderen. Ons verwonderen hierover. Dat hij daar wilde hangen. Zijn plaats vervangend. Lijden en sterven. Voor goddelozen. Nee, hij hangt daar niet voor zichzelf. Hij hangt daar als de vertegenwoordiger van allen die in hem geloven. En Matteüs, hij doet geen poging om het mooier te maken dan het is. Om het een beetje draagbaar te maken. De Heer Jezus, zo onschuldig en rein, wordt zo ontzettend hard behandeld hier. En het vervult je toch met gruwel en met ontzetting als je dit allemaal leest, gemeente. Wat gaat het er hier op Golgotha ruw en rauw aan toe? En dan heb ik getwijfeld of ik dat wel moest zeggen, gemeente, maar ik zeg het toch. Daar kun je niet een soort musical van maken. Alleen al op menselijk vlak niet, hè? Je gaat toch ook niet Srebrenica of Aleppo of de concentratiekampen een soort muziekspectakel van maken. Alleen al puur, dan heb ik het nog niet eens over theologische overwegingen. Als iemand zo lijdt, een mens, zou je dat... Ja, zo, mag ik het zeggen, gemeente? Zo verkrachten? Lijkt me niet. Gemeente, wat heeft hij zwaar geleden? En alles wat er gebeurt met hem, dat verzwaart zijn lijden. Nou, zegt iemand, maar Simon van Cyrene, die heeft hem toch geholpen om dat kruis te dragen? Ja, maar gemeente, Simon van Cyrene moest wel gedwongen worden om dat kruis te dragen. En dat niet alleen. Die soldaten dwingen Simon van Cyrene om ervoor te zorgen dat de Heer Jezus in ieder geval Golgotha haalt. Want hij zal en hij moet aan dat kruis hangen en hij moet en hij zal de meest schandelijke dood die er is ondergaan. Ja, dat moest, inderdaad. Alles wat mensen hier doen is één grote pijniging en bespotting van de Heer Jezus. En in alles blijkt, zoals Matteüs dat beschrijft, hoe alles en iedereen zich tegen de Heer Jezus keert. Dat wil Matteüs ons laten zien, gemeente. Daarom vertelt hij ook niet over die vrouwen die daar onderaan het kruis staan, waar Johannes nog wel over vertelt. Alles is tegen hem. Niemand die het voor hem opneemt, niemand. Hij gaat deze weg alleen. Maar ook niemand kon hem helpen, ook niemand mocht hem helpen. Want hij is de enige die dit kan doen. Hij is de enige die deze weg kan gaan. Hij is de enige die voor de schuld kan betalen. Nou, zegt iemand, maar er is toch één iemand die hem geholpen heeft dan. Hè? Want toen de Heer Jezus het uitriep, mij dorst. Ja, toen heeft toch iemand dan nog een stok gepakt en een spons en... En die heeft daar nog die wijn ingedaan en het omhoog gestoken, zodat de Heer Jezus nog kon drinken. Nou, er was er toch nog één iemand die medelijden met hem had. Ja, zou je kunnen denken. Maar het was geen troost, gemeente. Het was geen troost. De Heer Jezus kreeg zure wijn te drinken. Wijn die veel te lang aan de buitenlucht heeft blootgestaan en daardoor verzuurd is. En het is waar dat de soldaten dat ook dronken, omdat ze geen gewone wijn mochten drinken. En ook om te laten zien hoe hard ze eigenlijk waren, dat zij die zure drank konden verdragen. Die verdunden ze trouwens ook wel. Maar zure wijn is niet echt lekker. De meeste mensen spoelen het door de gootsteen heen. Want de Heer Jezus moet het drinken. Bitter. Ja, ook dat is verzwaring van zijn lijden. En dat kunnen we ook weer afleiden uit Psalm 69, hè? Waar we horen wat de Heer Jezus zegt. De smaad heeft mijn hart gebroken. Ik ben zeer zwak. Ik heb gewacht naar medelijden, maar het is er niet op troosters. Maar ik heb ze niet gevonden. Ze hebben mijn gal als mijn voedsel gegeven. En mijn dorst hebben ze mij verzuurde wijn laten drinken. Ja, dat was wat de Heer Jezus mee moest maken aan het kruis. Geen troost, maar bitterheid. Opdat er voor alle die van hem zijn, op de meest bittere momenten in je leven, troost van het kruis afkomt, gemeente. Op het hoogtepunt van de spot. Of moet ik zeggen het dieptepunt. Ja, dat is eigenlijk als die roofmoordenaars die naast de Heer Jezus hangen ook nog mee gaan spotten, hè? Zelfs zij kijken op hem neer. Zelfs zij verachten hem. Gelukkig, één komt tot verandering. Matthäus beschrijft ook dat niet. Iedereen is tegen hem. En dan valt de duisternis in. Als de spot niet venijniger en zwaarder kan worden. En vanaf het 6e uur kwam er duisternis over heel de aarde tot de 9e uren toe. Nou, gemeente, maar dan neemt God het toch voor Jezus op, hè? Als die duisternis valt, ja, dan schrikt iedereen natuurlijk daar op Golgotha. En dan denken de mensen, ja, maar nou neemt God het voor Jezus op. En hebben die spotters toch diep beseft, hè? Wat een bovennatuurlijk ingrijpen van God het was. Die duisternis, zomaar, midden op de dag. En iedereen schrikt natuurlijk. Gemeente, wat lezen we? Ook die duisternis brengt de mensen niet tot inkeer. En na die duisternis gaat de spot gewoon door, hè? We lezen in vers 49 dat als de Heer Jezus in zijn diepste nood roept om God, Eli, Eli. Mijn God, dat ze daar nog mee spotten. Met de nood van een mens spotten. En ze zeggen, ah, laten we maar eens kijken of Elia komt. Ja, zelfs dan houden ze niet op. In die duisternisgemeente neemt God het niet voor zijn zoon op. Integendeel. Met dat die duisternis valt, valt er ook een inktzwarte duisternis over de ziel van de Heer Jezus. In die duisternis laat God zelf zijn zoon in de steek. In die duisternis moest hij daarom roepen, om zijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Zelfs God de Vader keert zich op Golgotha van zijn zoon af. Of moet ik het nog sterker zeggen, gemeente? In die Egyptische duisternis keert God zich niet alleen van hem af, maar keert God zich zelfs tegen hem. Het is een oordeel, een gericht van God. En dan sterft Jezus. En hij roept met luide stem en hij geeft de geest. Volgens Matthäus is het een gebed, gemeente. Hij roept nog een laatste keer naar God en hij sterft. Door iedereen verlaten. Judas, Petrus, alle leerlingen. Door God zelf. En zo sterft, zo lijkt het, een onmachtig mens door niemand begrepen, door iedereen bespot en door God zelf verstoten. Als iemand ooit de ervaring gehad heeft dat God er niet was, dan is het Jezus geweest. Als iemand met die vraag is aangevallen, waar is God, dan hij wel. Maar iedereen moet concluderen dat God hem niet helpt. Maar de Heer Jezus het zelf moet concluderen. Dan nog vertrouwt hij op God. Ook dan, als God hem niet alleen in de steek laat. Maar als God hem van zich afstoot. Als God hem wegstoot in die buitenste duisternis. Dan vertrouwt hij op God. En hij blijft roepen naar zijn God. En hij blijft bidden. Als een daad van gehoorzaamheid tot het uiterste. Ook in de hel blijft hij vasthouden aan zijn God en Vader. Gemeente, wat hebben die spotters een diepe waarheid uitgesproken toen ze het zeiden. Hij heeft op God vertrouwd. En gemeente, dat hij dat gedaan heeft, dat is nou zo'n groot wonder. Dat hij zich aan God vasthield, ook toen iedereen het zei, waar is uw God? Ook toen God afwezig leek te zijn. Ook toen God zich tegen hem keerde. En het gemeente, het is daarom, omdat de Heer Jezus op God vertrouwd heeft, dat nou zondaren zalig kunnen worden en dat vijanden met God verzoend worden. Hier geeft Jezus uit liefde zijn leven voor goddelozen. En het is daarom dat wij van een eeuwige rampzaligheid bevrijd kunnen worden. Van een eeuwigheid buiten God, van een eeuwigheid zonder God. Waar is God? Als God ergens afwezig leek, als God ergens onrechtvaardig leek en iemand strafte die nooit iets verkeerd gedaan heeft in zijn leven. Nooit één ding verkeerd gedaan. Onrechtvaardig. Dan leek het op Golgotha zo te zijn. God helpt Jezus niet. En toch is God juist daar. Juist daar is God. Waar die niet lijkt te zijn. Juist daar is God. Zeker, hij is daar in zijn rechtvaardigheid en in zijn oordeel. Maar daarmee keert hij zich tegen zijn eigen lieve zoon. Waar is God? Als God ergens was, dan daar. Op Golgotha. Tot redding en zaligheid. Van mensen die zonder God zijn. Op Golgotha bezoekt God de schuld. Aan zijn lieve zoon. Daar voltrekt hij het oordeel aan hem. En daar geeft de Heer Jezus terug wat hij niet geroofd heeft. Onder het verschrikkelijke oordeel houdt hij vast aan zijn Vader. Hij die op God vertrouwt, is door God verlaten. Maar hij geeft God niet prijs, hoewel hij zelf prijsgegeven is. Hij houdt zich vast. En zo, gemeente, is hij gehoorzaam. En zo wordt hij een oorzaak van eeuwige zaligheid voor ongehoorzame, afkerige mensen. Gemeente, wat een onuitsprekelijke troost ligt er in dit lijden van de Heer Jezus. Wat een troost als wij misschien in lijden gedompeld worden. In ons lijden, in al ons lijden kan de Heer Jezus, die zelf geen medeleven kreeg, nu helemaal meeleven. Hij weet beter dan wie dan ook waar je doorheen moet. Ook al is je dal nog zo diep. Ook al gaat de nood nog zo hoog. Hij was verder weg. Meen je wat een troost. Wat een troost is dit lijden van de Heer Jezus. Als we de Heere God ver weg ervaren in ons leven. En ik zeg het nog maar een keer. Als we ons misschien zelfs door God in de steek gelaten voelen. De Heer Jezus was werkelijk door God in de steek gelaten. En hij hield zich toch aan God vast. En daarom houdt hij ook u vast. Waar andere mensen ons misschien in de steek laten, laat hij je nooit in de steek. Hij werd in de steek gelaten. En daarom zal God je niet in de steek laten als je hem aanroept in de naam van de Heer Jezus. Gemeente, wat een troost als je iets moet ervaren, ook van dat oordeel van God in je leven. Als je daaronder gebukt gaat, als je gebukt gaat onder dat oordeel van God over deze wereld. Als je gebukt gaat over het oordeel van God over de kerk. Als je gebukt gaat over zijn oordeel over je eigen leven. En dat kan drukken. En dat kan een gewicht zijn op je schouders, maar hij heeft het gedragen. Wij kunnen dat niet dragen. Wij hoeven dat niet te dragen. We horen wat hij gedaan heeft. En dat hij het gedaan heeft. Hij hield het vol onder het gericht van God. Hij hield zich vast aan God. En zo droeg hij de straf. Zo droeg hij het oordeel weg. Zodat zondaren vergeving krijgen. Dat alle schuld wordt opgelost in hem. En dat ook dat van God gescheiden zijn wordt opgeheven. Ik meen, dit is toch heel mooi hè, wat we samen gelezen hebben uit de catechismus. Hoe onze catechismus dat uitlegt, dat neergedaald ter hel. Ja, dat gaat niet om een letterlijke plaats waar Heer Jezus geweest is. Maar dat gaat om zijn hoogste aanvechting. Om zijn verlaten zijn van God. En waarom dan? Waarom was dat nodig? Nou, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen, en God weet hoe hoog ze kunnen gaan, dat ik in mijn hoogste aanvechting verzekerd ben. Verzekerd. En mij helemaal vertroost dat mijn Heer Jezus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, ik kan er vanavond alleen maar een beetje over stamelen en stotteren gemeente, maar onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij zijn ganse lijden maar in het bijzonder aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Wat een troost, gemeente, als je jezelf ver bij God vandaan vindt. Als je niet weet hoe je God moet vinden. Dan is dat niet de grootste smart van alle smarten. God kwijt. God moeten missen en God niet te kunnen missen. En daar is de Heer Jezus doorheen gegaan. En zo heeft hij God teruggebracht. Zo heeft hij ons teruggebracht. Zo heeft hij verzoening bewerkt. Dat het weer goed komt. Dat er weer gemeenschap is. Waar is God? God was daar. Waar het kruis opgericht stond. En daar waar hij niet was, daar was hij. Want daar op Golgotha was God. Daar was God in Christus. De wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonde. En niet toerekenende. God opende zelf in zijn zoon een weg. Naar zijn vaderhart. En dat voor schuldige en zondige mensen. God is verzoend. En door de Heer Jezus kan ook de meest schuldige vanavond hier met God verzoend worden. En daarom bid ik het u vanavond, gemeente. Namens de Heer Jezus, van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Ga niet aan de lijdende heiland voorbij vanavond. Maar laat u met hem verzoenen. Kom met uw schuld bij het kruis. Kom met uw verloren leven bij het kruis. Kom met heel uw van God verlaten bestaan bij het kruis. Ga niet aan het offer van de Heer Jezus voorbij. Want alleen in hem is er vrede met God. Alleen door hem kan het goed komen tussen u en God. Zoek het bij hem voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw. En wat een wonder als je dat door de Heilige Geest, door die kracht van die Geest, mocht leren kennen in je leven. Dat je in de Heer Jezus, een verzoend God en Vader, mocht ontmoeten. Dat je door zijn bloed mocht zien. Nu zit alle schuld ertussenuit. En alle schuld is weggenomen. Hij stierf de dood. Hij betaalde met zijn eigen leven. En gemeente, als de Heer Jezus dan de Geest geeft. Als hij met een luide stem roept, dan is dat het keerpunt van de wereldgeschiedenis. Dan scheurt het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden. En dan beeft de aarde en dan scheuren de rotsen. Als de Heer Jezus sterft, dan geeft God de Vader getuigenis. Dat hij tevreden is met het werk van zijn zoon. Dan gaat de weg open naar het heilige der heiligen. Dan is er verzoening aangebracht. En dan gaat het hart van de Vader open. En dan mag een afgetopte zondaar rust vinden. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Als we alles derven. Ja, gemeente, dan blijft dat je bij in smart. De Heer Jezus, hij roept met luide stem. Dat is de roep van de overwinning. Alles is voldaan. En dan blijkt het. Die offers van het Oude Testament zijn niet meer nodig. Daarom mag dat voorhangsel scheuren. Want het offer is gebracht. En dat gaat dan ook samen met dat beven van de aarde. Ja, gemeente, dat de aarde beeft. Dat laat zien hoe wereldschokkend het is. In de meest diepe betekenis van het woord. Waar is God? Hier verschijnt hij in de dood van zijn zoon. Maar niemand God verwacht. Maar niemand God meer verwacht. Daar verschijnt hij. En de Heere God laat in die tekenen zien dat de Heer Jezus wel degelijk zijn zoon is. Wel degelijk. Niet de Heer Jezus zelf geeft dat teken, maar God de Vader geeft getuigenis. Dit is mijn geliefde zoon. Geloof in hem. Die tekenen maken duidelijk dat de vijandschap tegen Jezus... Vijandschap is tegen God. En die centurion en de soldaten, die schrikken. Ze beven. Een paar uur geleden hebben ze hem nog mishandeld. Hebben we vorige week gehoord. Maar dan erkennen ze het werkelijk. Dit was Gods zoon. O gemeente, in die aardbeving neemt God het voor zijn zoon op. En nu kan God dat ook doen, want die zonde is er tussenuit. Die zonde, die schuld is weg. Daarom beeft de aarde. De tekenen bewijzen de overwinning in zijn dood. Hier schittert de heerlijkheid van Christus. God verschijnt. Dat is in het Oude Testament. Hè? Als God verschijnt, en we hebben er al over gezongen en we zullen er nog over zingen. Als God verschijnt en als God verlossend bezig gaat, ja, dan beeft de wereld. Als zijn stem klinkt, dan moet de aarde beven. En dan breken de graven open en dan staan allerlei heiligen op, gemeente. Dat is een hele aparte, wonderlijke geschiedenis. Daar gaan we nu niet verder op in. Maar dit is duidelijk. De dood van Jezus zorgt voor de opstanding van de doden. Scheuren van het voorhang. Aardbeving. Scheurende rotsen, geopende graven. Het laat zien. Jezus opent de toegang naar God. Hij is Gods zoon. Hij overwint de dood. God hielp Jezus niet. En God helpt hem toch. Maar wel door de dood heen. Door het totale tegendeel heen. Totaal anders. Verlost God de mens. Dan wie dan ook verwacht had. Hij helpt hem. Door de dood heen. na de paasmorgen. Hij heeft op God vertrouwd, gemeente. En daarom wekte de Vader hem op uit het graf. Ik begon de preek met de vraag, waar is God? En het antwoord is duidelijk geworden. Hier is God. Wil jij God vinden, wilt u God vinden, dan moet je op Golgotha zijn, waar de Heer Jezus sterft. En het is omdat Jezus aan het kruis verlaten werd, dat God weer bij u, bij jou kan zijn. Daar mag je op vertrouwen. Ook als je er niks van merkt. Ook als het het tegenovergestelde lijkt. Want hij was op Golgotha. Daar mag je op pleiten. Op het volbrachte werk van de Zoon. Kom dan vanavond naar het kruis. Kom naar de Heer Jezus. Jezus zelf nodigt zondaren. Blijf niet op een afstand staan, maar haast u om uw levens wil. Om hem te vinden bij het kruis. Gemeente, ook als je de Heer mag kennen, moet je soms nog door veel duisternis en donkerheid heen. Maar wat een wonder om te weten dat Jezus daar eerst doorheen gegaan is. God helpt op een wonderlijke manier door het tegendeel heen. Als kind van de Heere maakt de zonde nog vaak scheiding tussen de Heere God en je ziel. Maar omdat de Heere Jezus hier hing, mag je weten, er komt een moment dat er geen scheiding meer zal zijn. En dan zingen, voor eeuwig. De Heer Jezus de eer toebrengen. U hebt ons goden gekocht met uw bloed. Dat geven de Heere aan u en aan mij en aan ons allen. Amen. Gemeente, we gaan zingen over die verlossende daden van God. Uit Psalm 77 vers 11. De aarde sloeg van schrik aan het beven. Gaat daar over het volk wat uitgeleid werd uit het Egypte van de zonde. Mozes en Aarons hand bracht hen dus naar het heilig land. Ze kwamen aan in het beloofde land, daar gebracht door Mozes, de middelaar van het Oude Testament. En door Aaron, de hoge priester van het Oude Testament. Als zij dan volk van Israël in het heilige land brachten, hoeveel te meer Jezus, onze middelaar en hoge priester. Psalm 77, vers 11. gemeente, laten we de Heere God hartelijk danken en bidden. Heere, lieve God in de hemel, wil u toch hartelijk danken dat dit gebeurd is. We staan erbij en het gaat ons verstand ook ver te boven, Heere. Dat belijden wij u. En we kunnen vanuit uw woorden maar een mespuntje van meenemen. De diepte die u bent gegaan, Heer Jezus. Nou, niet voor hele beste mensen die het allemaal voor elkaar hebben en op een rijtje. Maar voor zondaren. En voor schuldenaren. En voor mensen die leven in een wereld verloren in schuld. Voor mensen waarvan u in uw woord zelf zegt dat ze vijanden zijn. Maar daarom stierf u, Heer Jezus, om vijanden met God te verzoenen. Wat een wonder dat ook toen alles en iedereen zich tegen u keerde. Dat u vasthield aan God. Heer Jezus, dat u vertrouwd hebt. En ons geloof, ja Heer, dat mogen we dan toch ook van u verwachten. Want u bent dan toch ook de overste leidsman, Heer Jezus. En de voleinder van het geloof. En dan kunnen we toch ook in ons hart dat vertrouwen leggen op u en op uw Vader. Want u hebt dat volmaakt beoefend. En u hebt alles volmaakt gedaan. En u hebt volmaakt gehoorzaamd. En Heere, neem ons dan voor uw rekening. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Wees u met hen die aangevochten worden. Geef Heere dat ze vanavond ook troost hebben gehad. Uit deze woorden. Mag Heere God, uw eigen woord ons steeds weer bij u brengen. Vergeef al het onze, zegent u het uwe. Heb dank, Heere, voor alles wat u ons schonk en gaf. Zie op ons neer in genade. En geef dat wij ons in u mogen verblijden. Ja, Heere. Want we mogen ook weten en daar naartoe heen leven. Van die paasmorgen waar op Golgotha al iets van te zien is. Want op de paasmorgen beeft de aarde opnieuw. Als u, o Vader, uw Zoon opwekt uit de dood. Als het leven aan het licht komt. En dan mogen we het zingen. Jezus leeft. En ik met hem. Geef ons dat alle, Heren. Amen. Gemeente, laten we zo nog zingen uit Psalm 85, het vierde vers. Psalm 85, vers 4. Dan wordt genade van waarheid blij ontmoet. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot de Heere God. En ontvang zijn zegen die we in zijn naam en omwille van die leidende borg op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.